Wie in deze tijd astrologisch advies wil, hoeft de deur niet uit. Je telefoon zit vol met astrologen. Op TikTok bijvoorbeeld, daar kom je een zee aan jonge, knappe, enthousiaste astrologen tegen.
Listen sis, if there is one thing that I like to be, it is prepared. So let me show you how I am planning out my 2024 using the timing of my astrology chart over the next year.
You've got Mars, the planet of action and aggression, sitting with this new moon, and it is amped up in Scorpio, and it is willing to tackle anything or anyone that's standing in the way of getting what it wants.
Scorpio, 2024 marks an expansion and an electrification of your relationship.
If you want to see how wealthy you might be in this lifetime, I want you to pay attention to your north node in your birth chart.
If you want to know what 2024 has in store for your zodiac sign, sun, moon, and rising, check out my Astro Guide to 2024 series linked in this video. Let's go.
Everyone's always just like, astrology isn't real. Except it is.
Astrologie is populair. Zeker onder millennials en Gen Z. Mensen onder de 45 dus. Alleen al in de maand december werd op TikTok 72 miljard keer naar filmpjes met de hashtag astrology gekeken. In Nederland waren dat er 13 miljoen. En daar zit geld in. In astrologie-apps werden de afgelopen jaren miljarden dollars aan durfkapitaal gestopt. De meeste astrologie-influencers zijn Amerikaans. Maar er zijn ook Nederlanders. Nora Gosselink bijvoorbeeld. Ze is 27 en draagt, als ik er kom interviewen, een trui in een rustgevende aardetint met stervormige oorbellen. Ze zit op Instagram, schreef het e-book Ken je Kosmos, heeft een podcast en geeft online astrologiecursussen en consulten.
In zo'n astrologisch consult gaan we eigenlijk door je levensloop heen. Bepalen we van, goh, wat zijn nou de thema's en hoe kan je daar het beste mee omgaan? En zo probeer je dan eigenlijk een soort diepere laag aan te boren.
Maar ergens moet die astro moet er ook nog in, toch?
Ja, daar heb je gelijk in. Die horoscoop gebruiken we dan vaak als een soort aanleiding of een kaart die je eigenlijk heel snel kan laten zien wat voor jou die essentiële thema's zijn en wat je in dit leven zou willen beleven.
Een kaart, zegt Nora al. Daar lijkt een horoscoop misschien nog wel het meest op. Het is een kaart van de hemel, gezien vanaf een bepaald moment op een bepaald tijdstip.
Vandaag de dag kan je het vrij snel uitrekenen allemaal met je computer. Dus dat was een paar eeuwen geleden natuurlijk nog veel meer gedoe. Dus dat doe ik voordat mensen bij me komen. Dan draai ik die horoscoop uit en dan kijk je dus naar alle planeetstanden bij geboorte. En soms dan neem je ook sterren of asteroïden mee. En dan kijk je eigenlijk naar hoe de hemel er zo al uitzag bij geboorte.
En is het dan ook met hoe de planeten en sterren nu staan?
Ja, je kijkt naar allebei.
Wat geloof je nou eigenlijk als je in astrologie gelooft? Wat is dat eigenlijk?
Ja, het basisprincipe is dat er een bepaalde kosmische harmonie is, dat dingen elkaar spiegelen. En dat dus ook zoiets als de kosmos invloed kan hebben op wie jij bent en waar je tegenaan loopt. En dat is eigenlijk de basis van waar astrologie over gaat. Maar je hebt heel veel stromingen en gradaties. Dus je hebt hele praktische uitingen van astrologie. Dus dan heb je het vooral over, kijk, je kan in je horoscoop heel goed zien dat jij super creatief bent, bijvoorbeeld. En je hebt hele spirituele manieren om daarmee om te gaan. En dat gaat veel meer uit van het principe van, oké, je komt ook echt in dit leven omdat je iets wil ontwikkelen of iets wil uitvogelen.
Op de zesde verdieping van de wiskundefaculteit zit Rob van Gent. Een man van begin 70 met een lange witte baard, ingebouwd tussen stapels boeken. Hij is astronoom, sterrenkundige dus, en wetenschapshistoricus. Denkt hij dat de sterren invloed op ons leven hebben?
Ik zelf geloof er dus niet in. Ik heb gewoon een wetenschappelijke opleiding gehad, gewoon moderne sterrenkunde. En ja, dan leer je dus ja, dat die planeten en die sterren, ja, dat zijn objecten. Sommige planeten lijken een beetje op de aarde, de sterren die lijken veel op de zon. Dus je denkt dat je begrijpt wat daar gebeurt op die hemellichamen. Ze staan heel, heel ver weg. Dus ja, wetenschappelijk gezien ja, kan je eigenlijk niet voorstellen dat Mercurius of Venus of een van die andere planeten enig invloed zou kunnen uitoefenen.
Maar Rob is wel geïnteresseerd in de geschiedenis van astrologie. En die gaat heel ver terug.
Ja, het begint eigenlijk al bij de Babyloniërs en de Assyriërs in Mesopotamië. We hebben in ieder geval uit het tweede millennium voor Christus, dus dat wil zeggen 2000 tot 1000 voor, hebben we eigenlijk al op kleitabletten hele lange lijsten van voorspellingen die gedaan worden. Van, nou ja, als er dit aan de hemel gebeurt, dan zal er dit gebeuren met de koning of met zijn koninkrijk.
De astrologen uit die tijd waren priesterastrologen. En ze werkten en voorspelden altijd maar voor één persoon.
Ja, in eerste instantie waren dus die voorspellingen ook alleen maar bedoeld voor de oren van de koning. En alles wat zij zagen en interpreteerden was dus ook alleen maar bedoeld voor de koning.
En als je nou denkt, dan stonden die priesterastrologen de hele tijd naar de hemel te kijken. Nou, nee.
Nee, dat is een beetje een soort misvatting. Dat wordt vaak dus gedacht, als je kijkt naar stripverhalen of in films. Nou ja, dat de astroloog dan naar buiten gaat en dan met zijn kijkertje de sterren helemaal gaat zitten bekoekeloeren.
Ja, dat is precies mijn beeld.
Ja, en dan een half uurtje later terugkomt van, nou ja, sire, de situatie is dus. Nee, dat deden ze niet. Want ja, kijk ten eerste overdag. Ja, dan zie je alleen maar de zon. Je kan die planeten niet zien. 'S avonds, ja, het kan bewolkt zijn, het kan regenen, dan zie je ook niks. Je ziet sowieso natuurlijk alleen maar de helft van de hemel, want de andere helft zit onder de horizon, dus dat kun je niet zien. Dus dat gebeurde dus nooit. Wat ze dus altijd deden, is dat ze gewoon opzochten in een tabel.
Rens Bot is hoogleraar Digital Humanities aan de Universiteit van Amsterdam. En Digital Humanities, dat is de toepassing van informatica op de alfawetenschappen. In het geval van Rens vooral op geschiedenis.
Normaliter richten historici zich op een aantal oude bronnen, misschien een paar honderd, hooguit een paar duizend, en dat is al heel veel. Ik daarentegen pas digitale technieken toe en dan kan ik soms miljoenen bronnen, in elk geval honderdduizenden bronnen tegelijk analyseren. Nou, dat kan natuurlijk niet in elk detail, dat kan op zekere hoogte. En als ik dan de juiste en meest interessante en relevante bronnen vind, kan ik die vervolgens meenemen in een groot overzichtsgeschiedenis. Van zeg maar de vroege oudheid tot het heden. En dat is een hele lange periode die historici, geschiedkundigen normaliter eigenlijk niet kunnen meenemen.
Zijn boek Een wereld vol patronen gaat over de geschiedenis van systematische kennis. En daarin gaat het ook over astrologie. Om te beginnen natuurlijk met de Babyloniërs.
Ten tijde van de Babyloniërs, en niet alleen toen, zelfs nog tot ver in de 17e en zelfs begin 18e eeuw, werd ook de astrologie, dus het voorspellen van aardse gebeurtenissen aan de hand van de stand van planeten, kometen en andere hemellichamen, werd echt gezien als een vorm van systematische kennis en stond gewoon gelijk met alle andere wetenschappen. En in feite waren astrologie en astronomie totaal verweven met elkaar. Dus eerst moest je inderdaad de posities zo nauwkeurig mogelijk meten van de planeten tussen de sterren aan het firmament. En vervolgens probeerde je dan daar een betekenis aan te geven voor het leven op aarde. En dat was dan de astrologie.
En dat ze systematisch te werk gingen, dat kun je wel zeggen. De oudst bekende astrologische tekst komt van hen af. De Enuma Anu Enlil heet die. Een 70-delige reeks kleitabletten.
Dit bevat zo'n 7000 hemelverschijnselen met alle gevolgen. Er is bijvoorbeeld een zin die zegt van, als de maan zichtbaar is op de eerste dag van de maand, dan is er betrouwbare taal en zal het land gelukkig zijn.
Een andere voorspelling uit deze reeks is een stuk concreter en duisterder.
Als in de maand Ayaru, dat is de derde maand, als in de maand Ayaru 's avonds een maansverduistering optreedt, dan zal de koning sterven. Nou, dat is natuurlijk een hele precieze voorspelling. En hoogstwaarschijnlijk was die voorspelling gebaseerd op een empirisch feit, dat ooit in die maand een koning was gestorven. Tijdens een maansverduistering. Nou, het is interessant, van hoe konden ze nu, want ik heb er ook het hoofd over gebroken, hoe konden ze nu vervolgens, later, als ooit er weer een maansverduistering optrad in die maand, en dat konden de Babyloniërs trouwens heel goed voorspellen, dan zou er dus weer een koning sterven. En het fascinerende is nu dat we een aantal bewijsstukken hebben dat er tijdens zo'n maand, waarin er dus zo'n maansverduistering heeft opgetreden, werd er gewoon tijdelijk een vervanger gezocht voor die koning, die dan tijdelijk net deed alsof die koning was en die werd vergiftigd, zodat het lot alsnog om de tuin werd geleid. Men geloofde zo sterk dat dit echt zou gebeuren dat men het niet proefondervindelijk, bij wijze van spreken, wilde testen.
Het zou nog een paar eeuwen duren voor astrologie er ook voor de gewone Babyloniër zou zijn. Rob van Gent.
dat komt pas eigenlijk zo'n beetje 4e eeuw voor Christus, komt dat in zwang. Dan is inmiddels de dierenriem ook al ingevoerd. Dus dat is een soort een verdeling van de hemel in 12 sectoren. En dan heb je dus ram, stier, tweelingen, kreeft. Het is gewoon ja, de bekende riedeltje. En dan kun je dus ook, als je, als je dan daarvoor betaalt, dan kun je ook een persoonlijke horoscoop. Daar zijn dus ook voorbeelden van bewaard gebleven op kleitabletjes.
Ze lijken een beetje op blokken ramennoedels, die kleitabletjes. En zo'n persoonlijke horoscoop hebben we van ene Anu Belsunu, geboren op 29 december 249 voor Christus. Dat is 2271 jaar geleden en 2 dagen. Op dit tablet worden sterrenbeelden genoemd die we nu nog kennen. Zo stond de maan van de kleine Anu Belsunu op het moment van zijn geboorte in schorpioen. En dus zouden zijn dagen lang worden. Nog een voorspelling. Hij zou zoons krijgen. Astrologe Nora is ook erg in de geschiedenis van astrologie geïnteresseerd. Sterker nog, ze studeert geschiedenis en haar masterscriptie gaat over astrologie.
Ja, astrologe in de Weimar Republiek.
Ook de veel oudere astrologie vindt ze interessant. Al klopt er niet veel van, zegt ze.
Augustus die heeft nog munten laten slaan met het sterrenbeeld Steenbok erop. En dat was dan een bekend verhaal van dat hij als kleine jongen al naar een astroloog zou zijn geweest. Die spontaan op zijn knieën viel natuurlijk. En uitriep, dit is de keizer. Terwijl als we die horoscoop er nu bij pakken, dan was hij maagd geweest.
Maar wringt het niet, een wetenschappelijke benadering en astrologie?
Nee, niet zozeer, want het is voor mij een geloofssysteem. Dus ik ben helemaal niet bezig met, kwantumfysisch zou je dat zo en zo kunnen uitleggen. Ik denk dat ik het eigenlijk beter vind als astrologie zich daar een beetje van weghoudt.
Dat het meer op dat geloofsniveau blijft.
Ja, als astrologen proberen aansluiting te vinden bij de wetenschap, dan wordt dat snel pseudowetenschap. En dan ga je er de meest bizarre theorieën bij halen om maar te kunnen verklaren van, zie je, het heeft wel zin wat we doen, of het slaat ook wel in wetenschappelijke zin ergens op. En dan denk ik dat het ook voor astrologen veel interessanter is zelf om te kijken naar hun eigen traditie. En ook gewoon te kunnen zeggen van, oké, ik geloof hierin.
Rob van Gent raakte tijdens zijn promotieonderzoek steeds meer geïnteresseerd in de geschiedenis van astronomie. En daar kwam hij ook astrologie tegen. Want dat was immers eeuwenlang dezelfde wetenschap. En dat hij zo geïnteresseerd is in oude astronomie is omdat historische kennis daarover relevant is voor huidige astronomen.
Vaak wel, vaak wel. Sterren evolueren heel, heel langzaam. Ik bedoel dat die leven miljoenen, soms wel miljarden jaren lang. Maar sommige sterren bijvoorbeeld, die kunnen exploderen. En dan zie je dus nu de restanten ervan, maar je bent dan geïnteresseerd, hoe zag die ster er vroeger uit? Nou, de kans is, in sommige gevallen kunnen we dus uit oude Chinese of uit oude Arabische berichten, kunnen we dus inderdaad zien, hé, op dat plekje stond vroeger een ster. En daar zien we dus nu nog alleen maar een uitdijende neveltje. Dus dat zijn ook dingen waarbij dus die oude waarnemingen ons kunnen helpen om te begrijpen, in dit geval dus bijvoorbeeld hoe sterren evolueren. En daar valt eigenlijk, dan kom je ook eigenlijk automatisch de astrologie tegen.
Dat moderne sterrenkundigen gebruik kunnen maken van oude data wil niet zeggen dat het beeld dat men vroeger van de sterrenhemel had klopte. Het klopte voor geen meter.
In het antieke wereldbeeld, dat is eigenlijk dan een beetje voor 1600, dachten ze ook dat het allemaal veel dichter op elkaar stond. Dat immense zonnestelsel van ons, wat dus heel uitgerekt is met een heleboel lege ruimte ertussen, dat was in het oude denkbeeld, dat was heel compact eigenlijk. Je had dus de baan van de maan en meteen daarbuiten had je de baan van Mercurius. En meteen daarbuiten had je de baan van Venus, et cetera. Tegenwoordig weten we dat daar enorme afstanden tussen zitten. En ja, goed, voor 1600 had men daar natuurlijk geen enkel kennis van.
Even voor de duidelijkheid. Tussen de maan en Mercurius, volgens de oude astrologen-astronomen vlak bij elkaar, zit gemiddeld maar liefst 47 miljoen kilometer.
Hier zie je planetennamen in elk geval. Mars, Venus, Sol.
Cancer, Leo. Dit zijn medievisten Sanne Frequin en Andrea van Leerdam. Ze staan boven een oud manuscript in een zaal van de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. Andrea, die werkt hier, heeft 10 middeleeuwse teksten voor ons klaargelegd. Elk op een eigen kussentje.
Hier?
En terwijl ik nog rommel met mijn apparatuur, zijn Sanne en Andrea al snel naar de boeken gegaan om ze heel voorzichtig, fluisterend door te bladeren. Alsof we een slapende baby bekijken in plaats van eeuwenoude teksten.
Kijk, deze is echt heel mooi.
Sanne laat een manuscript zien. Dat is een handgeschreven tekst met dikke bladzijden van perkament. De natuurkunde van het geheelal.
Hier hebben we de Bibliotheca Universitatis Rhenotraectina.
Ja, dit is een leerdicht over de kosmos uit de 13e eeuw. Dit handschrift is uit de 14e eeuw, dus dat werd ook steeds opnieuw weer gekopieerd. En het is dus een didactische tekst eigenlijk over hoe de kosmos in elkaar zit. En dan op rijm dat je het ook nog makkelijker kan onthouden.
En nu zie ik allemaal cirkels, steeds grotere cirkels om elkaar heen.
Ja, nou, en ik denk dat je het wel kan lezen.
Aldus is hemelrijke
geschapen, denk ik, en de aardrijke en de aardrijke. Het firmament als ik u hier doe bekend.
Yes, en als je dan ernaast kijkt, dan zie je dus inderdaad die cirkels. En dit is eigenlijk dat wereldbeeld van het universum, van de middeleeuwse mens. De aarde zit in het midden en de aarde is rond. Dan gaan we gelijk weer even korte metten maken met de mythe dat ze in de middeleeuwen dachten dat de aarde plat was. Echt onzin. Ze wisten echt dat die rond was en dat je er niet afviel. En dan krijg je eigenlijk als een soort van schilletjes van een ui de verschillende planeten eromheen. Dus de aarde stond stil. Ze geloofden niet dat de aarde draait of dat de aarde om de zon heen rond. Dus de aarde staat stil. En eigenlijk zitten daar die planeten zo op volgorde boven elkaar. En die maken rondjes rondom die aarde. En als je dan hoog genoeg gaat, kom je vanzelf bij God uit.
Maar ja, die sterren zijn ook door God gemaakt, volgens de middeleeuwse logica. Dus uiteindelijk zit God altijd achter de knoppen natuurlijk. Hier zie je ook symbooltjes.
Andrea is gepromoveerd op medisch-astrologische teksten uit de 16e eeuw.
En dat medisch-astrologisch, dat hangt dus bijna per definitie samen in de middeleeuwen. En dat is dus ook vanuit de gedachte dat de mens, het menselijk lichaam als microcosmos een soort afspiegeling is van de macrocosmos. Dus alles wat in dat grote heelal gebeurt en die planeten die daar ronddraaien en in bepaalde sterrenbeelden komen te staan en zo, dat heeft allemaal invloed op de balans in jouw lichaam als mens. En als je uit balans bent, dan ben je dus ziek op de een of andere manier.
En dat kon je dan ook weer zien in de hemel waarom je ziek was?
Nou ja, dat was dus een reden dat ze ook horoscopen bijvoorbeeld maakten. Van het moment dat je geboren wordt is heel bepalend voor wat voor persoon jij bent, hoe jouw leven gaat verlopen. Welke geneigdheden je allemaal hebt. Hoe de balans van jouw humeuren is, dus van je lichaamssappen.
We hebben daar een mooi voorbeeld van, kijk.
Sanne laat een heel klein boekje zien. Niet groter dan een bankpas.
Echt een klein boekje en het is heel druk beschreven is het. Met mooi rood en blauw en dus het prachtig penwerk zit erin. Maar wat eigenlijk het allerleukste is, is deze voorpagina. Het is een klein bloot mensje.
Voor in het boekje is de allereerste pagina omgevouwen, zodat het binnen de kaft past. Als je die openklapt, zie je een tekeningetje van een mannetje met op verschillende lichaamsdelen woorden geschreven.
Kijk, een leeuw zit op de buik, de onderbuik is een maagd. Saturnus is dit, denk ik, zijn de geslachtsdelen. En dus precies wat Andrea net zegt, hè, die sterrenbeelden hangen dus echt, of die planeten hangen eigenlijk samen met specifieke elementen van je lichaam.
Zo'n zodiacman heet dat, hè? Zo'n figuurtje met die sterrenbeelden op het lichaam gematcht, zeg maar.
Heeft er dus mee te maken, wanneer de planeten in welk sterrenbeeld staan, dan heeft het iets op dat corresponderende lichaamsdeel.
Ja, dus als, stel je voor, de maan staat, hè, in het huis, heet dat geloof ik, Aquarius. Dan moet je dus oppassen als je een bepaalde handeling gaat doen die te maken heeft met je knieën. Als die daarmee Het is heel praktisch.
Een paar kussentjes verder komen we bij een boek uit 1536. Gedrukt, niet meer met de hand geschreven. Een handboek over drie onderwerpen, waardoor je meer over je medemens kan leren. De natuurlijke astrologie, handlezen en gelaatkunde. Wat de vorm van je neus over je karakter zegt bijvoorbeeld. We bladeren naar de astrologie en komen uit bij tweelingen.
Is dat zaken dat iemands geboorte valt in het eerste aanschijn van Gemini? Ze maken matelijk van stature, schoon van lichaam, welgezet van alle leden, getekend in het hoofd of te in die knieën. Ook zacht van zinnen, laborieus, ongelukkig van vrouwen en de gemeenlijken onvruchtbaar. Nou, dat is wel dikke pech dan. Dus als je wordt geboren als de zon in Gemini staat en je bent een man, dan heb je pech in de liefde.
Nou,
kun je dan verwachten.
Kun je ook nog even, ik ben zelf nu mijn eigen.
Ram.
Mag ik die voor eerst? Volgens mij is dat de eerste hier, of niet? Aries?
Ja, de zon in het eerste aanschijn, dus tekens Arietis. Daarom Sol, wezende in Ariëten, welke dat eerste teken is onder alle die andere 12 tekenen, maakt gemeenlijk dengenen die geboren zijn in die eerste 10 graden een weinig ziende uit den roden op den aanzichten, zodat je rood bent in je gezicht, klein van buik, dus niet zo dik, en de enge mager, en de getekend in dien slinkervoet, dus de linkervoet, of het kubit of elleboog, de vele vrienden hebben, hatende dat kwaad, achtervolgende dat het allerbest is. Dus nou, je haat het kwaad en je volgt wat het goede is.
Ik kom er goed vanaf eigenlijk hier.
En dat het in dit boek over natuurlijke astrologie gaat, dat is belangrijk. Want natuurlijke astrologie...
Dat was dan de geoorloofde variant eigenlijk. Want je hebt ook de meer voorspellende astrologie, waar dan dus wel controverse over was of dat wel mocht of niet.
Wat werd ermee bedoeld?
Ja, als het te specifiek voorspeld werd. Dus als er echt gezegd werd van, nou ja, jou gaat volgend jaar een ongeluk overkomen of dat soort dingen. En terwijl hier...
Waarzeggerij misschien.
Ja, waarzeggerij inderdaad, maar dan wel op basis van tekenen in de lucht of in het lichaam, zeg maar. Dus het mocht niet al te specifiek zijn. Maar dat onderscheid tussen die geoorloofde en ongeoorloofde astrologie was ook helemaal niet zo zwart-wit. En daar hadden dus de astrologen zelf voortdurend ook discussies over. En ze beschuldigden elkaar ook van wat jij doet kan niet. Of wat jij doet is niet gefundeerd of dat gaat te ver. En er was heel veel controverse, maar die ging dus bijna nooit over dat fundament aan zich. Het feit dat de sterren invloed hebben op het leven op aarde was eigenlijk zo algemeen geaccepteerd dat het daar helemaal niet over ging.
Astrologie was rond 1500 dus algemeen geaccepteerd als wetenschap. En dat zou, in Europa in ieder geval, nog een kleine eeuw doorgaan. Renspot.
Zelfs ten tijde van de wetenschappelijke revolutie, en dan hebben we het over de late 16e, begin 17e eeuw, de grote namen als Tycho Brahe, Galileo en natuurlijk Newton. Zelfs in die tijd werden astrologische voorspellingen nog heel serieus genomen. En nou is het interessant dat er op twee plekken twee tegengestelde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Dus Tycho Brahe, dat was een Deense astronoom, die had de beroemde komeet van 1577. Daar was heel Europa bang van geworden, want die komeet kon je volgens mij zelfs nog overdag zien. Iedereen dacht al dat was een slecht voorteken. Het was een uitzonderlijk fel verschijnsel. Dit riep om een verklaring. En Tycho, een heel belangrijk astronoom, met een hele grote observatorium dichtbij Kopenhagen, met hele grote sextanten waarmee je heel precies de posities van de planeten en sterren kon meten, die zei, deze komeet die toont aan dat er een zoon zal komen uit het noorden van Denemarken, en het zal de zoon zijn van de koning van Denemarken, die zal de Duitsers verslaan. En ongelooflijk, je gelooft het niet, maar die voorspelling van Tycho kwam uit. De Duitsers werden verslagen, aanvankelijk tenminste, tijdens die 30-jarige oorlog die vrij snel daarna volgde. Nou, dat leidde tot een enorm prestige, niet alleen voor Tycho, maar ook voor de astrologie nog. Want ze zeiden van, kijk, zie je wel, als je maar op de juiste manier de posities van de planeten en de posities van kometen weet te duiden, dan kunnen we echte kennis genereren en voorspellingen doen op aarde. Maar diezelfde komeet is ook waargenomen natuurlijk in het Ottomaanse Rijk, wat toen echt op een hoogtepunt zat. Ze hadden bijna al Wenen veroverd. Nou, en dat Ottomaanse Rijk, dat had ook een heel groot observatorium. Zelfs nog groter van dat van Tycho Brahe. En dat werd geleid door Taki al-Din. En de sultan die vroeg aan Taki, wat betekent die komeet? Wat betekent dit? Want hij stond op het punt om Perzië aan te vallen. Nou, toen zei Taki, de staart van de komeet die wijst in de richting van Perzië. En dat betekent dat de Perzen zullen verliezen. En volgens nam de sultan dat advies over, viel Perzië aan, maar hij verloor totaal, ook omdat de pest uitbrak in zijn leger. Nou ja, wat er gebeurde is toen heel verdrietig, namelijk dat het hele observatorium van Taki al-Din werd gesloten. Taki al-Din heeft het trouwens nog overleefd, hij is niet onthoofd of zo, maar hij werd ook zeg maar ontslagen. En de totale sterrenkunde en ook de rest van de ontwikkeling van de wetenschap in het Ottomaanse Rijk kwam tot een stilstand. En dit zie je, wat je nu ziet is dat dus die astrologie eigenlijk ook een heel belangrijk zeg maar, kantelpunt heeft teweeggebracht. Dat in het West-Europa heeft het geleid naar Tycho Brahe, heb je astronomen en trouwens ook astrologen was hij, gehad als Kepler, Johannes Kepler, die weer de planetenbaan als ellipse heeft berekend. Hier leidde dat tot de wetenschappelijke revolutie. Terwijl die toevallig verkeerde voorspelling in de astrologie in het Ottomaanse Rijk juist leidde tot toch wel eeuwenlange stilstand.
In Europa ging de ontwikkeling van de astronomie als wetenschap verder. Maar begin 17e eeuw werd een uitvinding gedaan die de doodsteek zou zijn voor de astrologie als wetenschap. Rob van Gent.
Telescoop is in 1608 uitgevonden in Middelburg. Het is een Nederlandse uitvinding, vergeet dat niet. En toen bleek dus eigenlijk, als je dus die planeten en die sterren gaat bekijken door zo'n telescoop, van hé, ja, Mars en Jupiter, dat zijn schijfjes, lijken een beetje op de aarde. En dus heel anders dan die sterren. En die sterren, dat ontdekte men dus ook al vrij vroeg, ja, die lijken eigenlijk gewoon meer op de zon, alleen staan enorm ver weg. En dat heeft dus ook erg belangrijk bijgedragen, dus tot, althans wetenschappelijk gezien, dus dat die belangstelling in de astrologie afneemt.
Nadat de astrologie uit de sterrenkunde wordt verbannen, blijft het idee dat de planeten invloed hebben op het leven hier op aarde in de marge bestaan, met af en toe een opleving. Tijdens de romantiek, begin 19e eeuw bijvoorbeeld. En ook in de jaren 60 en 70, met de hippies en de komst van New Age denken. Maar er is niet iedereen even blij mee.
De horoscoop is in. Je kunt geen damesblad of een krant van enige importantie opslaan, of je treft er de horoscoop in aan. De toekomstvoorspelling gelezen uit de sterren.
Het programma Nader Bekeken van de EO ging in 1971 de straten op om mensen te vragen naar astrologie.
Kunt u iets vertellen over uw sterrenbeeld? Leest u wel eens een horoscoop in uw krant?
Ja, die lees ik altijd.
Ja, waarom?
Dat vind ik gezellig.
Ja? Hecht u de waarde aan?
Nou, de ene keer wel en de andere keer niet.
Leest u wel eens een horoscoop in uw krant of in uw dagblad? Ja, waarom doet u dat?
Nou, omdat ik eraan geloof.
Ja?
Jawel.
En waarom gelooft u eraan? Komt het dikwijls uit?
Af en toe komt het bij me uit, ja.
En bepaalt de sterrenbeeld wat u heeft en ook de horoscoop die u leest, uw leven verder, uw gedragspatroon?
Dacht ik wel, ja.
Ja?
Jawel.
Dus raakt u wel eens in paniek?
Ook dat.
Ja?
Jawel.
Dus u acht dat de astrologie grote waarde heeft, de sterrenbeeld?
Toch.
Ja?
Ja, zeer zeker.
Heeft u indruk dat er in de sterren wel dingen geschreven staan over de toekomst van de mensen?
Nee, dat geloof ik ook niet.
Nee? Zou er een andere macht zijn die het leven van de mensen bepaalt, of is het zuiver een natuurlijke loop?
Ja, dat wel.
Ja?
Bepaald.
Wie, dacht u?
Bepaald. Wij weten dat wij in Gods handen zijn.
Ja?
Ja, dat weten we.
Leest u wel eens een horoscoop?
Nooit, dank u.
Ik heb er gewoon altijd een punt achter gezet. Ik weet dat het duivels is. Hè?
En in welk opzicht? U heeft er een punt achter gezet?
Omdat Gods woord zegt dat je deze dingen niet mag inlaten.
Ook al gelooft u er niks van, weet u vast uw sterrenbeeld. En dat hebben we te danken aan de Engelsman Alan Leo, die rond 1900 zaak maakte van astrologie. Voor die tijd moest je namelijk een hele hoop weten om je geboortehoroscoop te tekenen. En zo wist je niet alleen je sterrenbeeld, maar ook je maanteken en je ascendant. Alan Leo maakte het sterrenbeeld populair en hij schreef boeken met titels als Astrology for All en maakte daarmee de astrologie toegankelijk voor iedereen zonder wiskundeknobbel. En hij paste het ook toe op zichzelf. Eigenlijk heette hij William Frederick Allen. Maar hij werd meneer Leo, naar zijn eigen sterrenbeeld. Alan Leo is dus eigenlijk de vader van de krantenhoroscoop. En die vind je nu nog. In de grootste krant van Nederland bijvoorbeeld. Daar kon je eerder deze week nog een sneak preview van je leven in 2024 lezen. Rens Bots nieuwste boek gaat over de geschiedenis van zingeving. Waarom ben ik hier, heet het. En ook dit boek bestrijkt weer duizenden jaren. Gaat het bij astrologie volgens Bot ook om zingeving?
In het verleden werd dat zeker gezien als zingeving. Mensen die wilden begrijpen waarom er iets fout ging of wat ze moesten doen om het leven een goede wending te geven, die lieten continu hun horoscoop trekken. En de mensen die het konden betalen, lieten ook al een horoscoop trekken zo gauw een kind was geboren. Van wat gaat er gebeuren? Dus men wilde ook vat krijgen op de wereld. De wereld was vol onzekerheden, toch nog veel erger dan onze huidige wereld. We denken wel eens dat de huidige wereld vol onzekerheden is. Maar een paar eeuwen geleden was dat bij de geboorte van een kind natuurlijk. Het was niet eens zeker of dat kind de eerste 2 weken zou overleven.
Maar wat je ook denkt van die astrologie, het heeft ons veel goeds gebracht, zegt Rens.
Dankzij dat belang van de astrologie in vroegere tijden heeft ook de astronomie zo'n enorme vogelvlucht kunnen nemen. Want men wilde wel zo precies mogelijk die posities van de planeten, van Jupiter, van de 6 planeten die men toen kende, en de maan hoorde daar dan ook bij, zo zag men dat, van die 6 planeten wilde men zo precies mogelijk kunnen voorspellen. Dus het interessante is dus dat soms ook zeg maar een iets wat we tegenwoordig pseudowetenschap noemen, toch heel belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van kennis en van wetenschap.
En Rob van Gent, die snapt ze wel hoor. Al die mensen die vroeger geloofden dat de sterren betekenis hadden. Overdag hadden ze hun beslommeringen, maar 's avonds...
Ja, die sterrenhemel die zich dan ontplooit. En je had natuurlijk in die tijd veel donkerdere nachten dan dat we dat nu hebben. Ja, dat was natuurlijk immens fascinerend. En ja, die sterren, die patronen en dan die vreemde lichtpuntjes die daar langzaam doorheen bewogen. Wat waren dat? En het idee van, hey, als die ster nou toevallig daar staat, wat zou dat te betekenen hebben?
En dat effect heeft de sterrenhemel eigenlijk nog steeds.
Ja, ik weet niet of je ooit een keer op echt een hele donkere nacht naar de sterrenhemel hebt kunnen kijken. Maar ja, zelfs al denk je dat je weet wat er allemaal gebeurt, het blijft gewoon fascinerend. Thank you.